Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom in de Pauluskerk. Fijn dat u er bent op deze zondagavond. Ook een speciaal welkom aan iedereen die te gast is of thuis met ons meeluistert of meekijkt. Vanavond gaat onze wijkpredikant Kees van den Berg voor en op het orgel. Het orgel wordt bespeeld door Henk de Boer. De bloemen uit de dienst van vanmorgen zijn als bemoediging en groet van de gemeente gebracht naar mevrouw J. van de Water den Oude. Ook zijn er twee kaarten ter bemoediging en groet van onze wijkgemeente worden gestuurd naar de heer J. Tekens, die verblijft in het Groene Hartziekenhuis, en naar dominee Hilde Graafland, zij verblijft tijdelijk in de Irishof. Tijdens deze dienst houden we een digitale collecte. Bij de uitgang is er ook gelegenheid om fysiek te geven. Diaken Ria van der Vlist zal straks het collectemoment uitleg geven. We beginnen deze dienst met het zingen van Hemelhoog 226, vers 1 en 3. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Laten we stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. In zijn brief aan de Efeziërs schrijft Paulus: mogen God de Vader vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. om de liefde van Christus te kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. En over Gods volheid, over vervuld raken met de Geest, daar zal het vanavond over gaan. We gaan nu zingen een prachtig lied over de Heilige Geest en ook over het woord. Wij leven van de wind en wij teren op het woord. Het is lied 687 en we zingen daarvan het eerste en derde couplet. Lied 687, het eerste en derde couplet. Laten we samen bidden. Heere, onze God, wij danken u voor uw woord, waar wij op kunnen en mogen teren. Brood dat mededeelzaam is, kracht geeft, nieuw leven. En we bidden u, laat ons dat vanavond ook merken. De kracht, het nieuwe leven dat in uw woord te vinden is, als brood, brood dat smaakt, dat voedt, dat ook uitgedeeld wil worden in ons leven, in deze week. En als we uit dat woord gaan lezen, daar lijnen uit mogen doortrekken naar vandaag de dag, naar ons eigen leven, dan kunnen we ook niet zonder uw geest, uw geest die dat woord beademd heeft, geïnspireerd, uw geest die ook ons gegeven is, uw geest waar we altijd weer om bidden, om zijn verlichting, om zijn vervulling, dat hij die woorden van u echt laat aankomen, laat vonken met ons leven, ons raakt als een pijl in het hart, dat kunnen wij zelf niet organiseren. Daar zijn we echt te zwak voor. Daar zijn we ook niet toe in staat. En daarom bidden wij ook om. Daarom leggen we onze hand op uw belofte. Waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben ik. Ja, Heer, wees zo in ons midden. Vanwege uw eigen belofte. Vanwege uw eigen trouw. Vanwege uw eigen Zoon. De Heer Jezus Christus. Het brood ten eeuwige leven. Brood voor ons hart. Brood voor goed. En zo leggen we deze dienst in uw handen. Voor ons hier in de kerk. Voor de mensen die thuis meekijken. en meeluisteren, nu of misschien nog op een later moment. U kent ook hun situatie, hun leven, hun gedachten en gevoelens. Spreek ook hen aan. We bidden het u alles. Uit genade. In Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan ook vanavond verder met ons jaarthema. Laat je verrassen door het werk van de geest. En vanavond gaat het over de vervulling met de geest. Afgelopen zondag, nee, de zondag ervoor, ik moet het goed zeggen, hadden we de doopdienst. Toen ging het over gedoopt worden met de geest en met vuur. En vanavond gaan we eigenlijk daar nog wat verder op door als het gaat over de vervulling met de geest. En we lezen allebei twee gedeelten, allebei uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit Handelingen 9, het beroemde hoofdstuk over de bekering van Saulus, later meer bekend als Paulus. In de versen 1 tot en met 9 gaat het daarover hoe hij letterlijk en figuurlijk wordt stilgezet en dan in Damascus terechtkomt, blind en al. En in Damascus is een discipel van Jezus en die mag een belangrijke rol spelen in de bediening van Paulus. Handelingen 9, vers 10 tot en met 22. In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: Ananias. Hij antwoordde: Ik luister, Heer. Daarop zei de Heer: Ga naar de rechte straat en vraag er in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet binnenkomt en hen de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde: Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij de toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei: Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun heersers en onder de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde. Terwijl hij zei: Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof er schellen van Saulus ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. En nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus en ging onmiddellijk in de synagoge verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Alle die hem hoorden waren stom verbaasd en vroegen: Dat is toch de man die in Jeruzalem iedereen naar het leven stond, die de naam van Jezus aanroept? En hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te nemen en uit te leveren aan de hoge priesters? Saulus' optreden werd echter steeds krachtiger en hij bracht de in Damascus wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Messias is. Het tweede gedeelte dat we lezen is uit Efesiërs 5, vers 15 tot en met 21. Efesiërs 5 vanaf vers 15. Het gaat daar over het leven in het licht. Het licht van Christus. Let er dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees daarom niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de Geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is, altijd voor alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Als voorbereiding op de verkondiging zingen we nu uit Psalm 25, het tweede en ook zesde couplet, vers 2 en 6 van Psalm 50. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Tweede en zesde couplet van Psalm 25. Voor de preek is met name uit het tweede gelezen gedeelte uit Efeziërs 5 en daarvan vers 18b. Het tweede gedeelte van het 18e vers van Efeziërs 5. Ik zal die woorden nog een keer lezen en nu vanuit de herziene Statenvertaling. Daar staat: wordt vervuld met de geest. Gemeente van Jezus Christus. Afgelopen maandagavond begonnen wij de kerkraadsvergadering met een preekbespreking. En die betrof de preek uit de al genoemde doopdienst. En die ging over gedoopt worden met de geest en met vuur. Dat Jezus dat in ons leven wil doen. Ons dopen met, oftewel ons helemaal onderdompelen in de geest. Een andere uitdrukking daarvoor is de vervulling met de Heilige Geest. Daar helemaal vol van zijn. Tot in de poriën van je bestaan. Zeg maar. En ik vroeg de kerkraadsleden welke gevoelens de preek bij hen had opgeroepen. Nou, één reactie bleef extra bij mij haken. Diegene zei heel eerlijk: mooi, dat gedoopt worden met de geest, dat hij je vervult. Maar zelf word ik daar eerlijk gezegd ook wel onzeker van. Want wat merk ik ervan? Eerlijk gezegd, weinig. Toen ik bevestigd werd, zei diegene, kreeg ik de handen opgelegd als symbool van de gave van de geest. Maar om nou te zeggen dat ik het voel, misschien is dat wel herkenbaar voor u. Of voor jou. Kijk, moet je bij de vervulling met de geest altijd iets voelen. Allerlei bijzondere uitingen van de geest ervaren. Of zegt dat vooral weer iets over ons? En met name over de tijd waarin we leven. Met zijn nadruk juist op het gevoel. De emocultuur waarin we leven, zoals dat heet. Die zal ongetwijfeld ook ons zicht kleuren op zoiets als de vervulling met de geest. Maar in plaats van ons te laten leiden door die cultuur, door ons eigen gevoel, lijkt me veel beter om altijd allereerst naar de Bijbel zelf te gaan. Dat is toch de bron waaruit we putten. Ook als het hierover gaat. En we lazen vanavond uit Handelingen 9. Hoe Paulus, hij heette toen nog Saulus, de handen werd opgelegd door Ananias. En die handoplegging, die had een dubbele functie, kun je zeggen. Allereerst duidde die op de genezing. Want Paulus, Saulus, was blind geworden na zijn ontmoeting met Jezus Christus. Toen hij letterlijk en figuurlijk door hem was stilgezet, van zijn paard was geslingerd. Nou, diezelfde Jezus had Ananias intussen in een visioen opgedragen naar Saulus te gaan. En hem dus de handen op te leggen. En het wonder gebeurde. Saulus kon weer zien. De andere functie van die handoplegging was de vervulling met de Heilige Geest. En ook dat gebeurde met Saulus. Dat staat er. Maar eigenlijk heel opvallend dat we vervolgens in Handelingen 9 helemaal niets lezen over bijzondere ervaringen. Geen tongentaal bijvoorbeeld. Of dat de grond begon te schudden. Of dat Paulus en Ananias in vervoering raakten. Of weet ik wat. Nee, er staat alleen dat Saulus opstond en zich liet dopen. Heel belangrijk natuurlijk. Maar geen verdere ervaringen. En vervolgens gaat hij daar in Damascus naar de verschillende synagogen om aan zijn Joodse volksgenoten te verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Eigenlijk precies hetzelfde als in Handelingen 2 gebeurt op het Pinksterfeest. Als daar de discipelen vervuld worden met de geest, gaan ze getuigen van Jezus. Want waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. En ze getuigen vrijmoedig van Jezus. Ook Paulus hier. Dat is blijkbaar de bedoeling van de geest, gemeente. Die richt graag alle aandacht op Jezus. Het is immers de geest van Christus. Die hij naar ons gezonden heeft als een andere trooster. Om bij ons te zijn, ons bij te staan. Om ons met Christus te verbinden. Om van hem te getuigen. Dus de vervulling met de geest is dus eigenlijk niets anders dan Christus die in je woont. En dan niet één kamer van je levenshuis, zeg maar. Nee, alle kamers. Vandaar vervulling. Helemaal vol van de geest. Vol van de geest van Christus. Vol van Christus zelf. Dit is de kern, dit is de essentie van een vervulling met de geest. Niet wat je er allemaal van merkt, wat je er allemaal bij voelt. Nee, dat hij in je is. En dat hij daar alle ruimte krijgt. Alle kamers van je levenshuis mag betrekken en het daarvoor het zeggen krijgt. Dat je je daarop richt. Je zou kunnen zeggen, het heeft dus vooral te maken met je wil. En ook met je verstand. Tuurlijk kun je het ook voelen. En dat is heerlijk. Maar het is niet de kern. Eigenlijk best heel nuchter. Vind je ook niet? Nou, diezelfde nuchterheid vind je dus ook in onze tekst. In Efeziërs 5. Letterlijk zelfs, want die tekst begint met: bedrinkt u niet. Hoe nuchter je het hebben. Tussen twee haakjes. Het is geen pleidooi om nou lid van de blauwe knoop te worden, zoals dat vroeger zeiden. geheel onthouden dus. Hoewel daar trouwens niets mis mee is. Maar de Bijbel is niet per se tegen drank. Het eerste wonder van Jezus, daar dacht u natuurlijk nu gelijk ook al aan, is dat hij water verandert in wijn. Kruikenvol wijn van de beste kwaliteit. Grand cru. Heeft u de beste wijn voor het laatst bewaard? Ja, zeker. En in dat prachtige visioen in Jesaja 25 over het feestmaal op de berg Sion. Ik mag het graag lezen hier aan de tafel. De avondmaalstafel was voorproef daarvan. Het is een beeldrijk visioen van Gods Koninkrijk. Daar lees ik over uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Pure, rijpe wijnen. Kwaliteitswijn dus. Vol van de vrede. Fonkelend van vreugde. En Paulus schrijft ook heel praktisch aan Timotheus om voor zijn maagklachten niet langer uitsluitend water te drinken, maar ook een weinig wijn. Let op. Een weinig. De Bijbel is niet echt tegen wijn, maar die weet ook van de gevaren van de mateloosheid hierin. En daar gaat het in Efeziërs 5 over. Om je niet te bedrinken, oftewel niet dronken te worden van die wijn. Want dat was wel veranderd drank van toen. Om maat te houden. Wat ik rond de zomer een serie over de deugden, de 7 deugden, die bij het leven als christen horen, waar we ons ook in mogen oefenen. Nou, daar zit ook de deugd van de matigheid bij. De zelfbeheersing. En matigheid is er niet als je je bedrinkt, als je je volgiet. Kijk, Efeze was een havenstad. Kroegen genoeg dus, om je daar te bedrinken. En bovendien hadden ze daar en toen ook de feesten ter ere van Dionysus, de god van de wijn. Nou, dan lieten mensen zich op zo'n feest helemaal vollopen met wijn, om zo in extase te raken. Want dan ben je in contact met de goden, dachten ze. Nee, zegt Paulus, zo niet. Bedrink je niet, jullie zijn toch helemaal anders, gij geheel anders, omdat gij Christus hebt leren kennen. En dan ben je onder zijn invloed. En niet onder de invloed van de drank. De drankduivel noemden ze die ook niet voor niets vroeger. Want dat kan met drank ook gebeuren. Dat het echt een kwade macht wordt. Die zoveel stuk maakt. Als er geen rem meer op zit. Hoeveel ongelukken, ook dodelijke, gebeuren niet omdat iemand met een te hoog alcoholpromillage achter het stuur kroop. Hoeveel zinloos geweld vindt er niet plaats omdat mensen te veel gedronken hebben en helemaal losgaan. De drankduivel. Ik denk nog aan het concert van die Jason. Een begnadigd liedje Smit. En tussen een van de liedjes door pakte hij zijn mok met thee en proostte met het publiek. En daar stond het gros natuurlijk met bier en weet ik wat voor drank in de handen. En toen zei hij, boring. En hij wees op zijn mok thee, saai. Maar hij lachte erbij. En het was een bevrijdende lach. Want hij stond al een jaar droog. Zoals dat heet. En dat wilde hij zo houden. Want het had hem al veel te veel gekost. Door zijn alcoholverslaving was zijn huwelijk kapot gegaan. Hij had zijn huis opgezopen, zoals hij dat in een interview zei. Zijn creativiteit was gestokt. Maar nu had hij een nieuwe kans gekregen en die wilde hij niet meer vergooien. Bedrinkt u niet. Want dat leidt tot uitspattingen. Laat de geest u vervullen. Ja, maar dat laatste gaat het natuurlijk ook over invloed. Maar dan de invloed van de geest. En die is totaal anders. Verlies je bij te veel drank juist de controle over jezelf, met alle schadelijke gevolgen van dien, voor jezelf, voor je omgeving, voor je relatie met God? Door de geest houd je juist wel controle. Want dan ben je onder zijn invloed. En dat betekent nogmaals juist nuchterheid. Helder in je hoofd. Gefocust en geconcentreerd op wat God wil. Leven als een kind in het licht. Gericht op Jezus Christus. In de navolging van Hem. Dat is de essentie van vervuld zijn met de Heilige Geest. De Geest van Christus. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Ja, het is een gebod. Een gebiedende wijs. Het is geen advies of aardig idee of zo. Nee, een gebod. Zo belangrijk is het blijkbaar. Zo cruciaal. Waarom? Als je gelooft in God, als je gelooft in zijn Zoon, dan heb je de Heilige Geest toch al? En als je Jezus belijdt als je Heer, dan heb je de Geest toch? Zeker. Maar dat is niet hetzelfde als vervuld zijn met de Geest. Dat gaat verder. Dat is voller. En daar roept onze tekst, en het is niets anders dan Gods eigen woord, zijn stem tot ons, toe op. En dan is het van tweeën één. Of we gehoorzamen dat gebod, of niet. Dat gebod heeft trouwens ook een bijzondere vorm. Er staat niet, vul jezelf met de geest. Nee, word vervuld met de geest. Voor de mensen die nog wat weten van ontleden en zo. Het is een passieve vorm, zoals dat heet. Een passivum divinum, zoals dat in het Latijn plechtig heet. Oftewel een goddelijke passieve vorm. Waarmee aangegeven wordt dat die vervulling met de Heilige Geest niet door ons gedaan wordt, maar door God. Kijk naar dat gebeuren in Handelingen 2. Op het Pinksterfeest. Daar staat, ze werden allen vervuld met de Geest. Ze werden vervuld. God deed dat. Hij stortte zijn Geest uit. Hij vervulde zijn discipelen ermee. Het was, het is zijn gave. Maar tegelijk is die vervulling ook een opgave. Laat de Geest je vervullen. Wordt vervuld met de Geest. We kunnen het zelf niet. God doet het. Maar we kunnen ons er wel voor openstellen. En ombidden. Vanuit het besef van onze eigen leegheid. En het verlangen. Het verlangen naar de volheid van de Geest. En ik kwam ergens een mooi voorbeeld tegen. Dat van een handschoen. Ik heb hem meegenomen, ik heb hem vanavond zelfs aangetrokken. Het is ook wel de temperatuur daarvoor trouwens. En hier heb ik er een, u ziet het, een beetje een flodderig ding. Leeg. Dun. Ik zou bijna zeggen, doods. Ja, een beeld voor wie wij zijn, uit onszelf. Leeg. Geestelijk best wel levenloos. In onszelf. Gekeerd. Maar als de Geest ons vervult, gebeurt er dit. Laat ik alle vingers meepakken. Kijk, dan komt die tot leven. Dan komt de beweging in. Dan worden we zelfs zijn hand, zeg maar. Doordat de Geest ons vult met zijn liefde, met zijn vreugde, met zijn vrede, met de Heer Jezus zelf en alles wie Hij is en voor ons heeft gedaan en ons schenkt. Dan kan Hij ons gebruiken in zijn dienst. Verlang je daarnaar? Wil je dat? Vraag erom. Bid erom. En tegelijk is het ook meer dan persoonlijk. Onze tekst staat namelijk wel in de meervoudsvorm. Eigenlijk staat er: laat de Geest jullie vervullen. Worden jullie vervuld met de Geest. Het is geschreven aan de gemeente. Het gaat er dus ook om dat de Geest de gemeente vervult. Dat Christus in ons midden woont. Het hiervoor het zeggen heeft. Dat Hij zich hier thuis voelt. Dat we op Hem gefocust zijn. Bij alles wat hier gebeurt. Nog iets over wat er eigenlijk staat gesproken. Er wordt een werkwoordsvorm gebruikt die zegt dat het telkens weer moet gebeuren. Eigenlijk staat er: wordt voortdurend vervuld met de Geest. Dus laat je telkens weer vervullen. Die vervulling met de Geest is dus niet iets eenmaligs. Een herhalingsoefening. Waarom? Nou, dat zei ik in de vorige preek al. Omdat wij lek zijn, gemeente. Omdat die adem, de lucht van de Geest, kan weglopen uit ons leven. Omdat er ook nog eens een keer een tegenstander is die graag gaatjes prikt. Door een bepaalde opmerking die bij je blijft hangen. Waar je boos om wordt, zo boos dat er van allerlei slechts in je naar boven komt. Of door die oude mens, zoals dat heet, van ons, die weer begint op te spelen. Die zich uit in lauwheid. In verslavingsgevoeligheid. Egocentrisme. Bitterheid. Eigenwijsheid. Enzovoort. Enzovoort. Kort gezegd. We lekken. En daardoor loopt die volheid van de Geest zomaar weg. Uit ons leven. En daarom hebben we dus die vervulling met de Geest voortdurend nodig. Word telkens weer vervuld met de Geest. Tijdens die preekbespreking kwam ook de vraag naar voren. Gedoopt worden met de Geest. Vervuld worden met de Heilige Geest. Hoe gaat dat dan? Heel praktisch. Kijk, als die gave, als die vervulling met de Heilige Geest allereerst een gave is, dan mag je God erom vragen. Want Heere God vervult zijn belofte. Als wij onze handen in vertrouwen erop leggen. En bij de doop kregen we de belofte. De stellige, de vaste belofte van de gave, de werking van Gods Geest in ons leven. Nou, op die belofte mag je altijd vrijmoedig pleiten. Bij onze belijdenis, bij onze huwelijksinzegening, bij de bevestiging in het ambt, kregen we ook de handen opgelegd. De vaste belofte van de gave van de Geest. En als God die niet belooft, dan mogen we erom vragen. Om bidden. Niet één keer, maar telkens weer. Over praktisch gesproken, in het vervolg naar onze tekst in Efeziërs 5... vinden we zeg maar een aantal kanalen waardoor die Geest kan stromen naar ons toe. Waardoor die ons kan vervullen. Kanalen die we zelf kunnen graven, zeg maar. Het eerste volgt direct naar onze tekst. Het wordt zelfs in één adem genoemd met: laat de Geest u vervullen. Namelijk dit: en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. Dat is dus een kanaal voor de Geest. Zingen. Zingen en jubelen met je hart. Want als je zingt, uit je niet alleen je geloof, maar in je het ook. Willem Barnard die noemde zingen niet voor niets gunstmatige ademhaling. Je zingt je als het ware de gunst van God te binnen. Dus ook de gunst, de genadige gave van de geest. Maar zingen is niet alleen voor jezelf bedoeld. Paulus schrijft, zing met elkaar. Of, zoals je ook mag vertalen, tot elkaar. Zingen doe je dus niet alleen tot God, maar ook tot elkaar. Daarom houden we toch ook onze ogen open als we zingen. Kijk elkaar maar aan. Het is ook voor jou. Het is ook voor u wat we nu zingen. Dat is mooi. Om elkaar dus zo aan te spreken, elkaar zo aan te moedigen en te bemoedigen. Hoor je het in dit lied? Ik was vanochtend hierachter bij de bridge. En daar klonk het lied, hou vol. Nou, dat was nou echt zo'n lied wat we ook tot elkaar konden zingen. We leven in een boze, in een slechte tijd, schrijft Paulus. Nou, dat zien we. Wat er allemaal niet gebeurt en wat mensen tegen elkaar zeggen, wat ze met elkaar doen. Geopolitiek, maar ook gewoon in de kleine verbanden. Hou vol. Hoor je het in dit lied? God is goed, dat weet je toch? Of hoe diep je ook zit, de Heer is erbij. En dan kan het zomaar gebeuren dat je geraakt wordt. Dat het in je resoneert. En dat het ook in jou gaat zingen. Heerlijk. Zo vervult de geest. Ons ook. Een ander kanaal voor de stroom van de geest. Noemt ons tekstgedeelte. Dank God die uw vader is. Altijd voor alles. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Dankbaarheid. Onze kanaal voor de vervulling met de geest. Want door te danken open je je voor Gods werkelijkheid. Voor zijn zegeningen. Voor het goede dat hij geeft. Altijd weer. Het is als vitamine voor ons geloof. Vitamine D. De D van dankbaarheid. En het helpt. Het helpt tegen geestelijke lekkage. Tot slot, het derde kanaal dat Paulus noemt, is nederigheid. En ik citeer nu even uit de herziene Statenvertaling. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods, uit eerbied voor Christus, luidt het in de Nieuwe Bijbelvertaling. Juist door de minste te kunnen zijn, door nederig te zijn, door je niet boven het ander verheven te voelen, ben je helemaal in de geest van Christus. Hij die zich immers als geen ander vernedert. Over een lied gesproken. Hij diende ons als een knecht. En heeft zijn leven afgelegd. En die nederigheid is ook prachtig terug te zien in die ontmoeting tussen Ananias en Saulus. Als Ananias dan bij Saulus komt, misschien nog wel met knikkende knieën, met een bonzend hart, want het was al degene die de christenen vervolgde, die hen haatte. Maar door Jezus is stilgezet, die van een vervolger een volgeling van hem is geworden. Maar in hoeverre? Dat zijn allemaal van die menselijke gedachten. Ik zou ze hebben. Maar hoe goed Ananias dan Saulus zal. Broeder. Ik vind dat zo ontroerend. Ananias noemt Saulus broeder. Hij spreekt hem aan bij zijn roepnaam. Zijn Joodse roepnaam Saul. Broeder. Waarmee hij eigenlijk in één woord al zijn vergeving, zijn genade, zijn aanvaarding legt. Nou, reken maar dat de geest dan aan het werk is en aan het werk kan. Dus willen wij als gemeente, daar gaat het ook om, vervuld worden met de geest, dan zullen we ons ook moeten oefenen in die nederigheid, in die wederzijdse aanvaarding, in het zoeken van de eenheid in Christus. En als we dat niet doen, worden we ook niet vol van de geest. Dan leggen we namelijk een dam. Een steen. Een hele grote steen. In die stroom van de geest. Tot slot. In het boekje van de Groeigroep kwam ik een mooi verhaal tegen van Corrie ten Boom. Het gaat over een vrouw die een samenkomst plande bij haar thuis. Voor vele mensen. En haar broer was wat sceptisch. Die zegt, ach, daar komt echt niet veel op af. Maar de volgende keer vertelde zijn zus dat de hele kamer vol zat. En de keer erop zei ze dat er nog meer mensen waren. En de derde keer was het nog voller. Ja, ja, zei haar broer, onmogelijk. Als een kamer vol is, kan het niet toch nog voller zijn? Jawel hoor, antwoordde zijn zus met een glimlach. Want elke week haal ik meer meubels weg. Het lijkt me een mooie gelijkenis. Voor ons allemaal. Welk meubilair moet er bij wijze van spreken bij ons aan de kant weg? Wat moet er in ons leven verdwijnen? Aan zonde, aan onhebbelijkheden, aan wat de geest bedroeft, zoals Paulus elders schrijft. Aan wat de geest belemmert ons meer te vullen. Ja dan, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw, Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. Amen. Dat gaan we nu ook zingen als een gebed. Hemelhoog 229. En we zingen het lied twee keer. Hemelhoog 229. Geloofbelijden. Vanavond doen we dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we Psalm 68, het zevende couplet. Vers 7 van Psalm 68. Na het belijden van ons geloof. En ik verzoek u voor zover mogelijk op te staan van uw plaatsen. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en ook van alle plaatsen belijden ons geloof met de volgende woorden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. En door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten we danken en ook bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige, we prijzen u om wie u bent. En we danken u dat u ons echt vullen wil, vol wil maken van uzelf. Dat u niet alleen een God boven ons bent en met ons, maar ook in ons. We zijn er diep over verwonderd. En hoe verdrietig is het dan als we toch weer leeglopen? Als die liefde van u, die vreugde van u, die vrede van u, die zachtmoedigheid en dat geduld van u uit ons weglekken. O Heer, vergeef ons dat. Vergeef ons dat persoonlijk, maar ook als gemeente. En maak ons vol van u, vervul ons helemaal. Ook voor deze week. zodat u te herkennen bent in ons leven, in onze woorden, onze daden, in ons zijn. Heer, wij bidden u om troost voor hen die verdriet hebben. We denken in het bijzonder aan de familie Houtman uit onze zustergemeente van de Sint-Jan. Mieke, een lieve zuster in het geloof die zich inzette voor uw koninkrijk, die haar ziekte zo moedig droeg, zo hoog opgaf van u. En dan dat verschrikkelijke ongeluk waarbij dit leven werd weggerukt. Wat een intens verdriet voor haar man Gert, voor hun kinderen, de kleinkinderen. De familie Heikoop en de familie Houtman, voor hun vrienden, hun buren, de gemeente hier in Gouda. O God, wilt u troosten, alstublieft, zoals u dat kunt. Ook bij het afscheid in deze week, de condoleren, de begrafenis, de dienst die er aan vooraf mag gaan. En de tijd erna. Hebben jullie ook voor anderen die verdriet kennen, gemis, die rouwen om mensen die ze kwijtraakten aan de dood of aan het leven? We bidden u om troost, zoals u dat toch kunt geven. En dat wij erin ook uw handen mogen zijn die een arm om een schouder leggen, zonder woorden misschien laten merken dat we er zijn. We bidden u voor hen die worstelen met een verslaving. Een alcoholverslaving of een andere vorm. O God, dat ze breken kunnen door uw kracht en met hulp. We bidden u voor hun directe omgeving, voor hun partner, kinderen, familieleden, vrienden, van hoe ingrijpend kan het juist ook voor hen zijn. Een nieuwe week ligt voor ons. Agenda's zijn gevuld, veel wacht op ons. En dan kan het zomaar heel anders gaan. Want ook dat hebben we gemerkt in de afgelopen week. We danken u, Heer, dat we iedere week mogen beginnen met uw dag. In uw huis. Rond uw woord. Ook vandaag. En zo bidden we u voor deze nieuwe week. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen. We gaan over naar het collectemoment. Dat zal worden ingeleid door diaken van dienst Ria van der Vlist. Daarna zingen we ons slotlied, lied 834, Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Lied 834 na het collectmoment, Ria.
Goedenavond gemeente. De diaconale collecte is vandaag voor het ouderenwerk. Diakenen ouderen en welzijn zetten zich in voor het bevorderen van het welzijn van ouderen. Waar nodig wordt diaconale of praktische hulp geboden, zoals administratieve hulp, autodienst of klussendienst. Belangrijk is de ontmoeting en aandacht voor elkaar. Onder andere in oudere bezoekgroepen, koffieochtenden en diaconale vakanties. Uw bijdrage voor pastoraat en eredienst is bedoeld voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap. Met uw bijdrage draagt u bij aan het onderhoud van onze gebouwen, het onderhouden van onze voorgangers en pastoraal werkers. En ook maakt u het mogelijk dat we blijven investeren in techniek, zodat we zowel jong als oud kunnen bereiken. Samen bouwen we aan een sterke, levende kerk. Uw gift voor het werelddiaconaat en de zending kunt u digitaal geven, of in de melkbus bij de uitgang bestemd voor het werelddiaconaat en voor de zending in de grijze busjes in de kloostergang. Uw gift voor diaconie en kerkbeheer kunt u digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is voor de diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
En zo met het lied op de lippen, dat ook een gebed is in ons hart, mogen we gaan. Deze zondagavond in, deze nieuwe week in. Wees u daarbij gedragen door de zegen van de Heer. En wees ook tot een zegen in zijn licht. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Thank you.